Okay. Iedereen een goede avond, van harte welkom bij deze alweer laatste studieavond. Zo begin je aan een serie en zo ben je alweer aan het einde gekomen. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben en opgebouwd zijn door deze feesten of de gedenkdagen. Zo je wilt, de Moadim, Gods hoogtijdagen, waarin we eigenlijk in het kort een overzicht krijgen van het hele heilsplan van de Heere God. We zijn begonnen bij Pesach en we gaan vanavond eindigen met het Loofhuttenfeest. Ik weet niet of ik mag zeggen, we hebben het beste voor het laatst bewaard, maar het is wel een heel vreugdevol en blij feest waar we mee gaan eindigen. Het is een najaarsfeest, dat betekent dat het een feest is wat nog niet ten volle is vervuld. Dat staat nog uit, daar zien we naar uit, naar de volle vervulling ervan. En voordat ik daar iets over ga delen, wil ik eerst een aantal gedeelten met jullie lezen. Het eerste komt uit Leviticus 23, dat verbaast je niet. En daarna lezen we nog een aantal versen uit Johannes hoofdstuk 7. Leviticus hoofdstuk 23 en daarna een aantal versen uit Johannes 7, waar we lezen dat de Heer Jezus ook dat Loofhuttenfeest Sukkot heeft gevierd. Leviticus 23. We lezen daarvan de laatste verse, dat is vers 33 tot en met vers 43. Sorry, 44. Leviticus 23, vers 33. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de kinderen, tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers brengen. Op de 8e dag, nou dat is al bijzonder, hè, want onze week die kent hoeveel dagen? 7. Toch spreekt de Bijbel ook over de 8e dag. Even kijken hoor. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het de rustdag en op de 8e dag is het de rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Nou, tot zover dat gedeelte uit Leviticus 23, dan nog een paar versen uit Johannes hoofdstuk 7. En ik zei het al, in dat hoofdstuk lezen we dat ook de Heer Jezus dat Loofhuttenfeest heeft gevierd. En we zullen vanavond zien dat de heidenvolken uiteindelijk in de toekomst dat feest ook zullen gaan vieren. Johannes hoofdstuk 7, daar lezen we in het eerste vers. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Vers 10. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgene. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En dan tenslotte vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest uiteindelijk. Daar sprak hij over tijdens Loofhuttenfeest, oftewel tijdens Sukkot. Een prachtig gedeelte wat we hebben gelezen met elkaar en een prachtig feest om met elkaar als afronding van deze serie over na te denken. 7 feesten, gedenkdagen in de Bijbel met een betekenis ook voor ons vandaag. Nou ja, dat geldt ook voor het Loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest wordt ook wel genoemd Sukkot. Nou, dat hebben we zojuist al gehoord. En dat Hebreeuwse woord, dat vertalen wij met loofhutten. Nou, suka, dat is het enkelvoud van Sukkot. En suka betekent gewoon eenvoudig loofhut. In Leviticus 23, vers 34, staat voor het Loofhuttenfeest in het Hebreeuws letterlijk huttenfeest. Dat loof, dat is er later aan toegevoegd, is niet zo gek. Daar kom ik zo nog op, omdat die hut van loof gemaakt is. Althans, met loof samengesteld is. En het is heel opvallend dat de Engelsen en Fransen, die hebben het niet over loofhuttenfeest, maar die hebben het over feest van de tabernakels. En dat is ook wel boeiend, als we later in het Nieuwe Testament lezen over de Heer Jezus, die met een aantal discipelen op de berg van de verheerlijking is, dan ondergaat de Heer Jezus een metamorfose. En dan zeggen ze, laten we hier blijven, we hebben het zo goed hier en laten we voor ieder een tent bouwen. Nou, daar zit dat woord, loof het ook in opgesloten. De Heer Jezus was met zijn discipelen daar op de berg van de verheerlijking, in de tegenwoordigheid van God. En hij liet daar iets zien van zijn koninklijke heerschappij. En toen zeiden ze, laten we hier blijven. We hebben het zo goed met elkaar en daar zie je ook dat woord terugkomen. Dus tabernakel, dat betekent ook, hè, dat is een Latijns woord, maar dat betekent uiteindelijk ook tent. En Loofhuttenfeest is in het oorspronkelijke Hebreeuws gewoon huttenfeest. Nou, het is duidelijk dat de loofhut, de suka, niet kan ontbreken natuurlijk tijdens het Loofhuttenfeest. Die neemt een hele belangrijke plaats in. En misschien heb je die foto's wel eens gezien, dat het Joodse volk die loofhut aan het bouwen is. Nou, afgelopen najaar hebben wij met ons gezin ook weer een loofhut in de tuin gebouwd. En dat is altijd leuk om te doen, omdat je dan altijd reacties krijgt van buren. Wat ben je nou weer aan het doen? Ben je een aanbouw neer aan het zetten? Maar ja, als je dan met takken aankomt lopen en met allerlei houtmateriaal, dan denk je, nou ja, ik weet niet wat voor aanbouw dat gaat worden. Maar uiteindelijk hebben we een loofhut gebouwd met ja, wel een beetje op zijn westers natuurlijk, hè, want het is niet helemaal dat we zeker zijn van het weer. Maar we hebben daar een week lang in gegeten met de kinderen. En die heeft mijn vrouw versierd met van alles en nog wat. En ik heb daarin de betekenis van Loofhuttenfeest verteld. Waarom zitten we in deze loofhut? Nou ja, een van de kinderen zei natuurlijk, wat zitten we nou moeilijk te doen? Dan gaan we in een hutje zitten terwijl we binnen gewoon heerlijk royaal kunnen zitten. Ja, dat is het nou net precies. We gaan even onze comfort verlaten, even de luxe verlaten. We gaan gewoon in een eenvoudige hut zitten. Soms een beetje koud, soms voel je de wind. Maar we gaan daar verhalen vertellen en met elkaar eten. Dus de suka, die kan niet ontbreken. Want we lezen dat het volk 7 dagen in die tent, in die suka moest leven, moest wonen, moest verblijven. 7 dagen lang. Nou, die loofhut, die is gemaakt van natuurlijke materialen. He, hout, bladeren, takken. Allemaal, en dat is belangrijk om vast te houden, vergankelijk materiaal. Na een week ziet het er ook eigenlijk niet meer uit. Maar dat is nou precies waar die loofhut voor diende. Ons lichaam, onze tent, is ook vergankelijk, is tijdelijk. We zijn op doorreis en we gaan ons bewust worden elke keer opnieuw van die vergankelijkheid. En vanuit overlevering is ook wel gezegd dat het dak van de soeka niet dicht mag zijn. Het is dus met wat takken bedekt. Maar je moet de sterren, je moet de hemel kunnen blijven zien. Nou ja, dat is voor ons ook belangrijk, toch? Geestelijk gesproken. We moeten onze ogen gericht houden op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. In de vergankelijkheid, te midden van de vergankelijkheid van het leven. Wij zijn ook op doorreis. Wij bevinden ons ook in de woestijn en we hebben woestijnervaringen. Maar we zijn afhankelijk van de Allerhoogste God. Daarom moet ons oog op Hem gericht zijn en op Hem gericht blijven. Nou, verder wordt die soeka versierd met vruchten en groenten, vruchten van de oogst. Nou, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar dat is even het plaatje. We trekken dus allemaal naar buiten. We verlaten onze comfortzone. En we gaan 7 dagen terugdenken. We denken over het verleden na, over het heden en over de toekomst. Die 3 slag. Dat is de loofhut. En naast het wonen in de loofhut, in de soeka, die achtergrondinformatie moet je allemaal wel even opslaan, is er ook sprake van een bundel takken. Dat kan je ook allemaal lezen in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En deze bundel, wie weet hoe die heet? Niemand? De lulaf. En dat is een verzameling van. Waarvan? Nou, van mirtetakken, van wilgetakken en van een etrog. En een etrog is een soort citrusachtige vrucht. Uiterlijk heeft het van een citroen. En die lulaf, die bundel, die wordt dan heen en weer gezwaaid. En dat heeft een symbolische betekenis, die lulaf. Hij is dus samengesteld van verschillende takken. Palmtakken, mirtetakken, wilgetakken, etc. 2 betekenissen, die bundel. Het eerste, tijdens Sukkot leest men, dat is wel mooi om te weten, Psalm 113 tot en met 118. De Hallelpsalmen. En men zwaait met deze bundel naar alle windrichtingen. Naar boven en naar beneden. En men vraagt de Heere God, de Eeuwige, om te zorgen voor al het groen. Dus men zwaait naar alle kanten en van boven naar beneden en men roept de Heere aan. En men zingt de Psalmen 113 tot en met 118. Nou, die moet je vanavond maar allemaal doorlezen, dan ken je de inhoud van die psalmen. Het is heel belangrijk dat die worden gezongen. En de 4 onderdelen van die bundel, van die lulaf, die spreken ook van de verscheidenheid onder het Joodse volk. Die is er, net zoals die er onder christenen is. De verscheidenheid onder het Joodse volk, wat betreft kennis, wat betreft goede daden. Maar ondanks die verscheidenheid, laat die bundel toch die eenheid zien. En dat is wel mooi. Er is eenheid te midden van verscheidenheid. En dat mag er ook bij ons zijn. Toch? We zijn geen eenheidsworst. Er mogen best wel wat verschillen zijn onderling. Jullie weten niet over hoe ik over allerlei onderwerpen denk. Maar in de kern zijn we één, toch? En weten we elkaar te vinden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, die verscheidenheid is er ook onder het Joodse volk, maar toch, in de kern zijn ze één. En wat is nu, en Maarten heeft het eigenlijk al verklapt, naast die loofhut, die soeka, naast die lulaf, die bundel en het zingen van de psalmen, wat is nou kenmerkend voor het loofhuttenfeest? Nou, dat lees je in Leviticus 23, vers 40b. U moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Nou, ga daar maar eens aan staan. Dat is wat? 7 dagen lang je verblijden. Ik las een uitspraak van een Joodse rabbijn, die vond ik wel mooi. Luister goed. Hij zegt: eens zullen wij bij God rekenschap moeten afleggen van elke dag van ons leven waarin we verzuimd hebben om te genieten. Ja, die had je niet verwacht, hè? Je hebt eerder de gedachte, ja, ik zou rekenschap af moeten leggen van alles wat ik wel of niet gedaan heb. Maar hij zegt, je zou rekenschap moeten afleggen van elke dag dat je verzuimd hebt om te genieten. Nou, dat is een uitspraak om over na te denken. Er is een oud lied dat zegt, hoe groot is het genot van de wandel met God. Ik weet ook wel, het leven is niet altijd eenvoudig. Ook het leven van een christen kan gepaard gaan met lijden. Ik heb afgelopen zondag bij ons de Jacobusbrief geëindigd. En toen heb ik gesproken over ziekenzalving, wat dat inhoudt, wat dat betekent ook voor vandaag. Nou ja, dan komt wel openbaar, ook het leven van een christen gaat niet over rozen. Ook wij kunnen met allerlei vormen van lijden te maken hebben. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor het Joodse volk. Dat geldt ook voor het vieren van Loofhuttenfeest. Het is niet zo dat de Heer precies op die 7 dagen van Loofhuttenfeest alle problemen van ons wegneemt en het even helemaal schoon schip maakt en dat we een gladde zee hebben en dat de Heer zegt, nou, ik zal zorgen dat alle moeilijkheden van je levenspad verwijderd zijn. Dan kan jij 7 dagen je in mij verblijden. Nee, soms doet de Heer misschien net voor Loofhuttenfeest nog een schepje op de moeilijkheden die je al had. Begrijp je wat ik bedoel? Om te leren van de omstandigheden, en ik zeg het ook tegen mezelf, af te zien en om je echt in hem te verblijden. Loofhuttenfeest is een feest van grote vreugde. Het is een heel gezellig feest. Het is ook een heel blij feest. Een feest om te genieten. Nou ja, als je alle avonden hebt bijgewoond, dan waren er ook feesten en gedenkdagen waarin we ons voor de Heer hebben verootmoedigd, toch? Waarin we al het gezuurde hebben weggedaan. Waarin gesproken werd over zondebelijdenis, over verzoening. Nou, ook die tijden kennen we. Maar we kennen ook tijden, feesten van grote blijdschap en vreugde. En wat is het mooie van al die feesten en gedenkdagen? Dat er een bepaalde balans in zit. Er is een tijd om te lachen en er is een tijd om te huilen. Er is een tijd om terug te kijken en er is een tijd om vooruit te zien. En al die tijden zie je in de Bijbel terugkomen. Vind je dat niet mooi? Er is overal een tijd voor. En dat zie je heel mooi in Gods heilsplan. Verplicht je 7 dagen verblijden. Nou, ik denk, jullie steken je vinger niet op en je roept niet hardop door de zaal. Maar ik denk dat dit best wel een beetje raar in onze oren klinkt, of niet? Kijk, mijn opa, hij leeft al niet meer, maar die zei altijd, je moet wel lol hebben om te lachen. Hè? Je moet wel lol hebben om te lachen. Dus ja, waar is het op gebaseerd, hè? Die vreugde, die blijdschap? Want je kan wel zeggen, ja, we gaan Loofhuttenfeest vieren en dan moeten we ons 7 dagen verblijden, verheugen. Maar waarin? Ja, dat is nou precies waar het om draait. En wat je ontdekt met Loofhuttenfeest, is dat je je blijdschap, en ik zeg het nogmaals tegen mezelf, heel sterk af laat hangen van de omstandigheden waarin je je verkeert. Wij geven heel vaak de Heere God hulde, eer en aanbidding als het ons uitkomt. En wij willen met een glimlach door de wereld gaan als het ons voor de wind gaat. En menselijkerwijs gesproken is dat wel te begrijpen. Maar de Heer wil juist daar iets aan doen in ons leven. Want wat wil hij ons leren? Dat hij alle glorie, eer en hulde waard is, ongeacht wat wij meemaken. Ja, kijk, dat is een blijdschap die de wereld je niet kan geven. Dat is de blijdschap waar de Bijbel over spreekt. Kijk, voor ons is het misschien makkelijker om een week bedroefd te zijn, of om een week chagrijnig te zijn. Dat is makkelijker dan 7 dagen vrolijk te zijn. Hoe is het in jouw leven de afgelopen week verlopen? Hoe ben je hier vanavond naartoe gekomen? Loofhuttenfeest, misschien heb je er wel eens over gelezen. Hoe is het in jouw gemoed op dit moment? Hoe is het gesteld met jouw blijdschap? Blij zijn, dankbaar zijn, is niet makkelijk. Als je daar je loofhut gebouwd hebt en het regent in. Al regent het daar niet zo vaak. Loofhuttenfeest vieren is niet zo makkelijk als het heel erg warm is. En je zit daar met een groot gezin tijdens de maaltijd, waar veel uren in is gestoken. om dat te bereiden, om dat klaar te maken. En dan zit je met je grote gezin daar en misschien regent het in, misschien is het heel warm, misschien zijn de kinderen wel niet helemaal in hun je begrijpt het wel. En dan toch blij zijn in de Here. En dan moet je Jacob waarschuwen en Hanna waarschuwen en nou ja, je kent het wel. Die dynamiek is daar ook. En hoe reageer je dan daar weer op? Nou, dat is een hele uitdaging. Blij zijn als je wordt aangevallen door Arabische volken. Blij zijn als terreurorganisaties het op je gemunt hebben. Dat is ook afgelopen oktober zo geweest, toch? Dan moet je je wel indenken. En toch zegt de Heer, ondanks die dreiging, zeg ik dit jaar niet, nou sla Loofhuttenfeest maar over. Laat het maar een keer voor wat het is, want ja, jullie hebben het nou zo moeilijk. Nee. Wat je ook meemaakt, ik vraag van je om 7 dagen je huis uit te gaan, de loofhut in te gaan en 7 dagen aan mij te denken. Blij zijn. Niet altijd gemakkelijk. Als er tegen zit in je leven op sociaal gebied, financieel gebied, op het gebied van gezondheid. Maar wat zegt Jesaja? In dat prachtige hoofdstuk, hoofdstuk 61, vers 10. Ik ben zeer vrolijk. En nou komt het. In de Here. En hij vervolgt. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Ik zeg het een beetje overdreven. Maar ik wil dat het helder is, dat het valt. Jesaja koppelt zijn vreugde en zijn vrolijkheid aan de Here God zelf. Kijk, en dan ben ik waar ik wezen wil. Mijn vreugde, mijn blijdschap, vertel het niet verder, is heel vaak gekoppeld aan mijn omstandigheden. Maar Jesaja had het begrepen. Hij zegt, mijn vreugde, mijn bron van vreugde, is God zelf. Hij is in zichzelf onveranderlijk. Gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus de vreugde en de vrolijkheid die Jesaja openbaarde, was niet zozeer afhankelijk van zijn omstandigheden. En wat zegt Paulus, een ras echte Jood, iemand die de feesten van binnen en buiten kende. Nou, hij zegt in dat bekende vers, Filippenzen 4, vers 4, verblijdt u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, voor zover het niet goed te verstaan was, verblijd je. En wat is nou het kenmerk van echte, bijbelse, blijvende vreugde en vrolijkheid? Dat is niet de tandpasta glimlach die wij in deze wereld zien. Die komt op iemands gezicht en met dat die op zijn gezicht is gekomen, is die alweer vertrokken. Dat is vaak gemaakt, gespeeld. Hoe echt zijn we? Maar de vreugde in de Here, dat is een vreugde die komt uit de bron zelf, die God is. En dat is zo belangrijk dat we dat leren, broeders en zusters. Het is geen oppervlakkige blijdschap, maar een blijdschap gefundeerd in God zelf. En wat leren we daaruit? Daar leren we dit uit. En dat wilde de Heere God zijn volk ook leren. De blijdschap van een christen is niet afhankelijk van omstandigheden, niet afhankelijk van gevoelens en emoties, en ook niet afhankelijk van mensen om ons heen. Maar het is een vrolijkheid en een blijdschap die afkomstig is uit en gericht is op het karakter van God. En daarom is het ook belangrijk dat in prediking en bijbelstudie het vaderhart van God wordt verkondigd. Het karakter van God wordt gepredikt. Waarom? Omdat de christen zich aan dat karakter op kan trekken. Aan zijn belofte, je kan laven. En je bent er denk ik al achter gekomen dat heel veel dingen in dit leven stellen teleur, vroeg of laat, toch? Mensen stellen ook vroeg of laat teleur. Onze emoties die gaan soms op en neer. Onze gevoelens schieten alle kanten op. Maar de Heere God is, als het goed is, de constante factor in ons leven. Kijk, daar gaat het om. Kijk, dat Paulus en Silas goden lofzangen zongen in de kerker, dat had niet te maken met hun omstandigheden, geloof me. Die waren minder dan de gevangenissen vandaag. Al is het nog geen pretje. Maar de blijdschap En de lofprijzing van Paulus en Silas, die was gegrond, geworteld in God zelf. Kijk, en die kan dan doen boven wat wij kunnen bidden of denken. Kijk, dit is het geheim van de vervolgde kerk. Als de vervolgde kerk zich moet verblijden omdat alles zo mee zit in hun leven, dan hebben ze weinig reden tot blijdschap. Maar zij hebben het geheim ontdekt wat wij hier in het rijke Westen ook moeten ontdekken en moeten leren. En broeders en zusters, ik denk dat we een tijd tegemoet gaan dat de echtheid van ons geloof beproefd gaat worden. En dat onze blijdschap ook beproefd gaat worden of het een echte, door God gegeven blijdschap is. Begrijp je wat ik bedoel? Want als je in hem geworteld en gefundeerd bent, dan kan je het volhouden tot het einde toe. Nou, Loofhuttenfeest, het leert ons dus om blij te zijn. En nu vraagt iemand van jullie, op grond waarvan zou ik blij kunnen zijn? Nou, 3 gedachten. Door te kijken naar het verleden. Je kan je verheugen vandaag door te kijken naar het heden. En je kan ontzettend blij zijn met het oog op de toekomst. Dat is wat Loofhuttenfeest leert. Dus die blijdschap is niet zoiets van, nou, wek even de blijdschap op, joh, kom op. Wees blij. Nee, de Bijbel neemt ons mee naar gegronde redenen om echt blij van te worden. In verleden, heden en toekomst. Daar komt hij. De eerste, het verleden. Want Sukkot bepaalt ons, Loofhuttenfeest bepaalt ons allereerst bij de grote daden van God in het verleden. Het is een herinneringsfeest. Wat lezen we in Leviticus 23? Vers 42, 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat, daar komt hij, de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik, mooi hè, ben de Heere, 5 hoofdletters, Yahweh, de Eeuwige, uw God. Dus, daar gingen ze, dat gezinnetje, daar gaat dat gezin, de loofhut in, de soeka in. En dan gaan de boeken open, de Bijbel gaat open. En wat wordt er dan verteld? Ja, dan wordt er verteld over de grote daden van de Heere. Dat vind ik zo indrukwekkend. De loofhut, al die vergankelijke materialen, die verwijst naar de Heere God als de beschermer en onderhouder van het leven. En dat had hij bewezen. Waarom? Nou, hij had Israël niet alleen bevrijd uit Egypte, daar hebben we al eerder over nagedacht, Pesach, maar hij had ze ook geleid door de woestijn, op een wonderlijke manier. Voedsel kwam van boven, 's ochtends, 's avonds. Ze hadden te drinken, ze hadden te eten, ze hadden kleding, schoeisel, ze hadden de wolkolom, een vuurkolom in de nacht, een wolkolom overdag. Alle dingen waren gereed en ze konden vertrekken, ze konden de reis aanvangen en God had ze gebracht in het land van de belofte. En de soeka, de loofhut, is een beeld van die reis door de woestijn. En de soeka, hoe eenvoudig, fragiel en tijdelijk ook, God zorgde voor hen. En het volk leerde in die fragiele loofhut om in afhankelijkheid van de Allerhoogste te leven. Is dat niet iets moois? En dan gingen die vaders vertellen, zittend in de loofhut, jongens, we gaan terug naar de Eeuwige. Onze voorvaderen, ze zijn, daar kan je natuurlijk heerlijk over vertellen aan je kinderen, toch? En dan hoef je niet in het verleden te blijven hangen, maar dan kan je de lijnen doortrekken naar het heden. Naast dat de Heere God hen leidde, is ook de laatste oogst hè, voor het Loofhuttenfeest binnengehaald. Volle voorraadkasten. Die nemen we mee de loofhut in en we gaan heerlijk eten. Om te doorleven dat God zegent, dat hij leiding geeft en dat hij bescherming biedt. Nou ja, 40 jaar lang dit beleefd te hebben, dat is ongekend. En het mooie is dat Johannes in Johannes 1 zegt, het 14e vers, over de Heer Jezus, dat hij onder hen is komen tabernakelen. En tabernakel, ik heb het al gezegd, is een Latijns woord, dat betekent gewoon eenvoudig tent. Maar in de volheid van de tijd heeft God zijn tent, zijn soeka, zijn loofhut onder het volk, onder de mensheid opgeslagen in de persoon van de Heere Jezus Christus. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is de tabernakel, de loofhut bij uitstek. En als u dan even doortrekt naar ons leven de lijn. Ik heb het al bij Pesach gezegd, we zijn uitgeleid uit het slaafhuis van Egypte. En dat heeft alles te maken met die ene persoon, de Heer Jezus Christus, die kwam in de volheid van de tijd. Ook wij kunnen vandaag getuigen van de grote werken van de Heer, waar of niet? U zegt misschien, ja, wat moet ik dan vertellen aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen? Moet ik dan vertellen van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Canaan? Jazeker, daar moet u van vertellen. Maar u mag ook de lijn doortrekken naar dat grote werk wat God gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Want geestelijk gesproken heeft hij ons ook uitgeleid uit het slaafhuis uit Egypte. Hij leidt ons dag in dag uit. En we zingen elke dag, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. En hij leert ons ook vandaag om in afhankelijkheid van hem te leven en vooruit te zien naar de dingen die komen gaan. Dus als u in de loofhut zit, u hebt dit jaar niet gevierd natuurlijk, dat gaat u volgend jaar doen, want u gaat dat allemaal in praktijk brengen. Dan heb je wat te vertellen in de loofhut. Ze zeggen hier, kom zitten, ik ga mijn hart met jullie delen. Opa wil nou eindelijk eens vertellen wie de Heere God voor hem is. En dan kan je bij Israël beginnen, maar dan kan je natuurlijk niet om de Heer Jezus heen. De unieke soeka, de loofhut, waarvan wij mogen getuigen dat we in Christus zijn. Wat zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 3? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wat zegt hij in 2 Korinther 5 vers 1? Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Nou, we kijken naar het verleden. Het tweede is, de reden waarom we ons in God verblijden, dat we ook kijken naar het heden. We kijken niet alleen wat er in het verleden gebeurd is, we kijken ook wie de Heere God in het heden is. Het is niet alleen een herinneringsfeest, verleden, het is ook een oogstfeest, heden. Want een andere naam voor loofhuttenfeest, als je meeschrijft kan je dat opschrijven. Een andere naam is feest der inzameling. Zo wordt het ook genoemd. De inzameling, de oogst, verwijst heel specifiek naar de Heere God als schepper. Daarom is die loofhut, die soeka, ook versierd met vruchten van het land. Dus hij is gebouwd van vergankelijk materiaal, maar hij is ook versierd. En wat hangen de vrouwen in de soeka op? De vruchten van de oogst. Loofhuttenfeest is een najaarsfeest. Voordat de winter begint, is de laatste oogst, de allerlaatste oogst, binnengehaald. De Heer heeft gezegend. Nou, ik ga niet schoppen of cynisch doen, maar als u goed heeft geluisterd deze 7 avonden, dan ziet u dat alle avonden waarvoor wij in het kerkelijk leven een dag hebben verzonnen, die liggen allemaal opgesloten in deze 7 feesten, in deze gedenkdagen. Wij hebben een biddag en een dankdag, maar loofhuttenfeest, dat is gewoon dankdag. Dus is dat ook gelijk opgelost. Begrijp je? Maar dan moet je over na willen denken. Hè? In loofhuttenfeest zit de dankbaarheid voor het heden. God heeft gezegend. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Nou, als u een beetje bekend bent met het Joodse volk en met hun geschiedenis, dan weet u dat het Joodse volk heel vaak uit het gebedenboek bidt. En een van de gebeden die wordt uitgesproken is dit. Dan zeggen ze, vind ik heel mooi, gezegend bent u, eeuwige, onze God, koning van het heelal, u die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft. Dat is mooi, hè? Gezegend bent u. Nou, hoe wordt dat vertaald in de Bijbel? Nou, we kennen allemaal Psalm 103. Hoe begint die psalm? Loof de Heere mijn ziel, En al wat binnen is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Weet je wat dat loven betekent? Dat betekent uiteindelijk gezegend bent u. Dat staat er. En dat is zoiets moois. Om dat in de soeka te doen. Heere God, als we naar het verleden kijken, dan hebben we reden om u te loven en te prijzen voor uw ingrijpen. We zijn geen slaven meer. Maar als we naar het heden kijken, ja, dan komen we ook woorden tekort. Om uit te zeggen wie u bent, om u naar waarde te danken. Zittend in die fragiele soeka word je jaarlijks herinnerd aan het feit dat God zelf de bron van zegen is. God als schepper en onderhouder, maar ook de trouwe gever van alle goede gaven. Maar laten we het eerlijk tegen elkaar zeggen vanavond. Alles wat wij ontvangen, broeders en zusters, dat is meer dan dat wij verdiend hebben. Amen. En hebben we het goed of niet? Ik heb ook wel mijn wensenlijst, die ga ik niet delen met jullie. Maar even los van mijn wensenlijst moet ik toch zeggen, Heere God, we hebben het goed. Amen. En we ontvangen meer dan dat we verdiend hebben. En als we dan ook geestelijk over gaan zetten het heden, dan schrijft u natuurlijk nu allemaal Efeze hoofdstuk 1 op. U gaat vanavond al lezen Psalm 113 tot 118. Ja, u ligt nog niet op bed. En daarna leest u Efeze 1 nog even na om uw zegeningen te tellen. Want u bent er nog niet van overtuigd dat u een gezegend mens bent. Nou, als u Efeze 1 leest, los van die dagelijkse zegeningen, bent u vooral geestelijk gezegend. Al woont u in het kleinste huisje in Wijk en Aalburg. Al heeft u het minste saldo op uw rekening staan. Maar als u wederom geboren bent, dan kan ik u toch verkondigen, namens mijn meester, u bent schat hemelrijk in hem. Gezegend met alle geestelijke zegen.
Amen.
En die zegen is je door geloof in het heden ten deel gevallen. Wat ik nogal eens tegenkom bij christenen, zeggen ze, ja, Jacques, als ik straks mijn oogjes dicht doe, dan ben ik in de eeuwigheid bij de Heere God. Nou, dat is heerlijk, maar ik heb een nog betere boodschap. U bent vandaag al gezegend. Dat is niet iets van de toekomst. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat heeft met de persoon te maken die in mij is komen wonen. Ben ik vandaag in het heden gezegend mens of niet? Jazeker. God woont door zijn geest in mij. Ik ben vandaag een wandelende tempel. En daarom moet je zeggen, tel je zegeningen. Tel ze één voor één. En weet je wat je in die soeka leert, in die loofhut? Je leert soms te danken voor die hele gewone alledaagse dingen. Ik kan soms genieten. Ik ben 's avonds meestal weg. Maar ik kan soms genieten van een kop koffie samen met mijn vrouw, 's ochtends of zo. Ik hou dan wel van een goede koek erbij, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dus als we koffie drinken, moet er wel op bij zitten, want anders smaakt het niet. Maar als je dat dan voor je hebt, dan denk ik, ja, dat is heerlijk even, toch? Wat kan je van die schijnbaar eenvoudige dingen genieten? Nou, weet je wat Paulus zegt? In Filippenzen 4 vers 11, hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Dat is wat? Tevreden mens. En hij zegt, God zij dank, dat je het kan leren. Want bij mij is het geen aangeboren kwaliteit. Bij u misschien wel, maar bij mij niet. En ik heb vroeger gevoetbald en ik kom uit de regio van Den Haag, de voetballen we altijd tegen ADO Den Haag heet dat. Nou ja, dat zeggen jullie allemaal natuurlijk niks. Maar het is niet de meest beste club wat reputatie betreft. Maar goed, ik kwam daar wel regelmatig. Maar ADO betekent alles door oefening. Tevredenheid, dat kan je ook leren. Heel veel mensen zien altijd op datgene wat ze niet hebben. Die zijn altijd bezig met wat ze niet hebben. Maar ja, dank de Heer en wees gericht op wat je wel hebt. En zo leer je door oefening heen tevreden te zijn. En waar leer je dat? In die fragiele soeka. Dat de kinderen op een gegeven moment zeggen, zullen we weer lekker binnen gaan zitten? Nee, blijf nog maar even zitten. Laat het besef maar tot je doordringen. Wat zijn we toch gezegend. En dan heb je altijd reden, denk ik, om de Heer te danken. Mag ik eens vragen, heb je de smaak van Soekot van Loofhuttenfeest al een beetje te pakken? Het is een feest dat door heel de Bijbel heen gevierd werd. En we hebben gelezen, ook de Heer Jezus ging op naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Het is een herinneringsfeest. God danken voor het verleden, wat hij in het verleden gedaan heeft. Het is ook een oogstfeest. De Heer danken voor wat hij in het heden gedaan heeft. Maar je begrijpt wel, ik heb het beste voor het laatst bewaard. Want we hebben ook reden om vandaag ons al te verheugen. Niet alleen over verleden, heden, maar ook over de toekomst. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En dat is zo'n heerlijk lied. Er is een toekomst vol van hoop. Een aantal jaar geleden, dat is anderhalf, twee jaar geleden, dat heb ik toen denk ik wel verteld. Toen heb ik die jonge man begraven in Nieuw-Lekkerland. Hij liet drie kinderen achter en een vrouw. En we zongen tijdens die samenkomsten, er is een toekomst vol van hoop. In dat perspectief, iemand begraven. Te midden van een gebrokenheid, dat lied zingen. Dat geeft zoveel vreugde aan je leven. Nou, de derde reden is dan ook dat we de Heere God mogen danken. Dat we ons in hem verblijden vanwege het profetische karakter van Sukkot. De toekomst. Het is een najaarsfeest. Nog niet vervuld. Zittend. Je ziet het al een beetje voor je. In die fragiele loofhut kijk je terug. Gods trouw, zijn zorg. Maar je kijkt ook vooruit. En je bevindt je in de loofhut in die tussenfase. Reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. Daar vindt ons leven plaats. Ken je die twee? En dit is belangrijk om ook vandaag tegen elkaar te zeggen. En dat is mijn probleem ook met het zogenaamde welvaartsevangelie, met de kingdom now theologie, dat alles in het heden gerealiseerd moet worden. Alles in het hier en nu. Nou, loofhuttenfeest leert één ding, reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. We kijken terug, maar we zien ook vooruit. We zijn onderweg, te midden van woestijnervaringen. En heel dat aspect mis ik in dat zogenaamde welvaartsevangelie. Die claimen alles voor vandaag. Maar we hebben te maken, lieve mensen, met een zuchtende schepping, die als in barensnood is. Maar we weten dat we onderweg zijn naar alles goed. Dat wordt vaak aan mij gevraagd. Alles goed met je? Nou, ik zeg altijd terug, we zijn onderweg naar alles goed. Maar alles goed is het nog niet. In mijn leven nog niet. Maar wel onderweg. En daarom wil ik de hemel blijven zien. Begrijp je? Ik wil de sterren blijven zien. Ik wil op de dingen gericht zijn die boven zijn, omdat Christus daar is. Nou, blader even met mij naar Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14. Het koninkrijk. Jullie bladeren naar Zacharia 14. Daarvan heeft de Heer Jezus gezegd dat het in hem dichtbij was gekomen. De koning zelf, de vredevorst zoals Jesaja hem heeft aangekondigd, is vanuit de hemel neergedaald. En een van de namen die Jesaja over hem profeteerde was inderdaad vredevorst. En een van de dingen die de vredevorst zal kenmerken is dat de heerschappij zal rusten op zijn schouders. En dat is nog niet zo geweest. Of ik moet het gemist hebben. Maar naar mijn overtuiging is dat koninkrijk in de Heer Jezus zeker wel dichtbij gekomen. En persoonlijk, dat heb ik zondag ook in onze gemeente uitgelegd, kunnen we zo nu en dan iets zien oplichten van het koninkrijk van God vandaag al. Maar dat grote geheel zal straks worden gevestigd. Nou, wat lezen we in Zacharia 14, vers 4a. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Het volk trok dus op naar Jeruzalem om het feest daar te vieren. En wat zien we in de toekomst? Dat die stad die zo bestreden is, de berg waarom gestreden wordt, daar zal de Heer Jezus zijn voeten zetten. Nou, naar mijn overtuiging gaat hij dat ook heel fysiek doen. Ze zeggen wel eens, waar heeft de troon van David gestaan? Stond hij in de hemel of stond hij op de aarde? die stond op de aarde. En jullie dachten dat het een instinkertje was. Dat was gewoon een simpele vraag. Waar stond de troon van David? Stond die in de hemel of stond die op de aarde? Nou, die stond op de aarde. En ik geloof zo letterlijk als de troon van David op de aarde stond, zo letterlijk zal ook de Heer Jezus zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. Of ik er allemaal bij kan met mijn verstand, dat is nog wat anders. Maar hier staat het. En dat is zo heerlijk, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Nou, dat is het mooiste plekje als je in Israël bent. Je hoeft verder nergens naartoe te gaan, maar ga wel naar de Olijfberg toe. Dat is wat. En het bijzondere is, er zijn heel veel Joodse graven liggen daar. Ook heel veel islamitische graven. Maar heel veel Joodse graven liggen er ook. En je mag daar veel van vinden wat je vindt. Maar die Joodse mensen die wilden daar graag begraven worden. Waarom? Nou, hier lees je het antwoord. Want de Messias, zegt Zacharia, die zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. Daar zijn wij er, met eerbied gesproken, als de kippen bij. Nou, dat is wel iets moois, of niet? Dat je al je laat begraven met het oog op de toekomst. Kijk, Jozef, zijn beenderen werden begraven in Egypte. Maar Jozef hield ook vast aan de belofte, of niet? Hij zegt, mijn beenderen die moeten mee. Dus Jozef geloofde voor zijn sterven al dat de Israëlieten bevrijd zouden worden uit Egypte. En hebben ze zijn beenderen meegenomen? Jazeker. Kijk, dat is wandelen in geloof. Mag ik het eens zo zeggen? Misschien vind je dat heel gek. Jozef is gestorven in geloof. Hij zegt, dit is niet onze laatste plek hier in Egypte. We gaan vertrekken. Nou, dat vind ik zo mooi. En die Joodse mensen willen begraven worden aan de voet van de Olijfberg. Want als die komt, zijn we er als eerste bij. Nou, je mag er nogmaals van vinden wat je vindt. Maar in dat perspectief begraven worden, dat is met verwachting je laten begraven. De dood heeft niet het laatste woord. En dat vind ik heerlijk. Daar kan ik voor mezelf heerlijk over mijmeren. Nou, dan lezen we verder. Wat staat er in vers 5? Vers 5b, die laatste zin. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. En dan gaan we naar vers 9. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam zal de enige zijn. Nou, daar kun je toch geen voorstelling van maken. Geloven we dat nog hier? Er is wat, er is beweging, hè? Ik hoop dat jullie het al allemaal zien en een beetje volgen. Dat wat er nu gebeurd is in Syrië, dat ook weinig mensen na 50 jaar voor mogelijk gehouden. Kijk, of het de oplossing is, dat is nog maar de vraag, hoor. Want er zijn rebellen die gaan nou de leiding nemen. Nou, van die leider heb ik ook weinig verwachting. Laat ik alvast uit de droom helpen. Maar er is wel beweging daar. Er gebeurt van alles. De wereld is in beweging, in beroering. Assad, die mag gewoon... Ja, dat is, maar goed, ik moet niet mijn politieke standpunten delen met jullie. Maar Assad mag gewoon naar in Moskou aankomen, ja? En Netanyahu mag Nederland niet meer in. Waar zijn we, begrijp je? De een die reist vrij rond. En de ander die zijn volk beschermt. Ja, ik word dan een beetje heilig verontwaardigd. Sorry, ik zal niet alles vertellen, maar daar kan ik niet tegen. Ik had gisteren een interview bij Family 7 in Uitgelicht. Toen zeggen ze, wat vind je er nou van? Ik zeg, ik vind het gewoon schandalig allemaal. Je wordt gewoon gelijkgesteld aan terroristische organisaties. Aan leiders daarvan. Maar goed, die tijd, daar leven wij. Dit gaat komen. Ja? En dat is de toekomst. Dus God gaat alle dingen herstellen. Vrede, rust en gerechtigheid gaat hij brengen. En dat doet hij pas, niet door de Verenigde Naties, maar dat doet hij pas als de vredevorst fysiek op aarde zal gaan regeren. Dat noemen wij wel het Messiaans Vrederijk. 1000 jaar vrede. Hé, hey, de 7e dag. En daarna? De 8e. Nou, de Heer zal koning zijn. En dan staat er ook. En op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Het gaat altijd om de naam van de Heer. In die naam, daar hebben we vorig seizoen over nagedacht. Weet je het nog? Kan je ze nog even opzommen? Bam, 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 bam. Ga ik niet over horen. Maar in die namen ligt het karakter van God verklaard. En er komt een dag dat de aarde vervuld zal zijn met de kennis van de Heer. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er gaat een fase komen dat de Heer Jezus opnieuw het middelpunt zal zijn. Dat is indrukwekkend. Nu veracht, bespot, gehoond, gedood, gekruisigd, begraven, maar weer opgestaan. Zittend aan de rechterhand van de Vader, met eer en heerlijkheid gekroond, wachtend op deze toekomst. Dan zal die hemelse heerlijkheid, die wij nu met het oog van geloof zien, omdat we geestelijk gezegend zijn, dan zal die hemelse werkelijkheid neer gaan dalen hier op aarde. En die hoop moet al ons leed verzachten. Dat is de toekomst. En we worden vandaag beproefd, broeders en zusters, of we dat vasthouden. Zie je nog zitten? We zitten nog steeds in de loofhut, hè? We hebben gekeken naar het verleden. God heeft redding gebracht. We tellen onze zegeningen in het heden. Dat doen we ook. Maar alsof het nog niet genoeg is, we gaan naar de toekomst. En je zal zeggen, waarom benadruk je dat zo? Nou, dat zal je zo gaan merken. Wat staat er in vers 11b? Nou, laat ik heel vers 11 lezen. Zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. En wat er nu staat, geloof je bijna niet. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Onbezorgd. Weet je wat de Heer Jezus zei? Wees in geen ding bezorgd. Nou, als je in Jeruzalem woont. Meestal zit Jeruzalem precies middenin. Hè? Het ligt wat hoger. Dus, maar er is een tijd geweest, ook dit jaar nog, dat zelfs in Jeruzalem het luchtalarm afging. Hè, vaak zijn we het noorden, het zuiden, de grote steden. Haifa, hè, daar bij de havens en zo. En heel die industrie. Dat is natuurlijk ook interessant om een bom neer te gooien. Denk je, ja, Jeruzalem zit wat? Nee, ook Jeruzalem zijn ze de schuilkelders ingegaan. Maar er komt een dag dat zelfs Jeruzalem onbezorgd zal wonen. Dat vind ik van die pareltjes. Meent u dat, Heer? Dat meen ik. Wie gaat dat bewerken? Dat ga ik zelf doen. En dat heeft te maken met mijn aanwezigheid op aarde. Nou, en nou komt het. Nou ben ik er eigenlijk pas. Maar dit was al mooi, toch? Ja, tuurlijk. Vers 17. En het zal geschieden. Het zal geschieden. Vers 16. Dat de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar, dat is dus in de tijd naar mijn overtuiging van het vrederijk, zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, om het, wat staat er bij jullie? Loofhuttenfeest te vieren. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Nou, dat is nogal wat. In de toekomst gaat ook in het Messiaans vrederijk het loofhuttenfeest gevierd worden. En wee de heidenvolken die niet optrekken naar Jeruzalem. Het is een beetje ondeugend van mij, maar ik ga het toch vertellen. Ze zeggen tegen mij, wat doe jij eigenlijk allemaal met die feesten? Waarom hou jij als heiden bezig met die feesten? Weet je wat ik dan altijd heel ondeugend zeg? Nou, die heidenen moeten toch ook een beetje oefenen? Die moeten wel weten waar het over gaat in Zacharia 14. Als je er helemaal geen kennis van hebt. Toen zei ik een keer, daar heb ik heel veel kritiek op gehad. Toen sprak ik op Urk, daar hebben ze allemaal koren. Ik zeg, jullie repeteren toch ook met je koor? Er wordt nergens zoveel zong als op Urk, hè, dat weet je. Ik geloof dat ze daar 20 koren hebben. Dus ik zeg, jullie repeteren ook. Dus je kan best een beetje alvast gaan repeteren wat betreft het Loofhuttenfeest. Nou, toen kreeg ik daarna toch foto's. De een was van Lego een loofhut aan het bouwen. De ander was echt fysiek een loofhut aan het bouwen. En ze gingen zich toch aardig voorbereiden. Wat repeteren, wat houdt dat nou in? Laten we aan het verleden denken. God de eer geven, ons verblijden in hem. Voor verleden, heden, maar ook voor de toekomst. Het Loofhuttenfeest, daar sluit ik mee af. Het is het zevende feest. Zevende feest. Vindt plaats in de zevende maand. En het duurt 7 dagen. Nou, wat wil je nog meer? 7, 7, 7. 7 is het getal van de volheid. Nou, je zou kunnen zeggen, na 6 dagen rustte de Heer op de 7e dag. En ik heb het van de week ergens anders al genoemd, maandag in Hardingsveld. Je zou kunnen zeggen, we hebben 4000 jaar Oude Testament, Eerste Testament, 2000 jaar Nieuwe Testament. Hè? Ik geloof niet in die miljoenen jaren, dan weet je ook hoe ik daarin sta. Dan zitten we op 6000 jaar, dan zit het 7000 jaar. Is in aantocht toch? De rustdag, het Messiaans vrederijk. Dus we gaan de goede kant op. En dan wordt het Loofhuttenfeest uiteindelijk werkelijkheid. Werkelijk vervuld. Waarom wordt het dan echt vervuld? Omdat de ware Loofhut, Christus zelf, weer onder ons komt wonen. Hij zal zijn tent opnieuw onder ons op gaan slaan. En hij zal gaan regeren met recht en gerechtigheid. Met rust, vrede en gerechtigheid. Ik vind het zo indrukwekkend. Nou, als de vervulling van Grote Verzoendag alles te maken heeft met de wederkomst van de Heer Jezus, maar ook met de verzoening wat betreft Israël als natie, als volk, dan heeft Loofhuttefeest alles te maken met het moment dat de Heer Jezus zich zal gaan openbaren als koning der koningen en Heere der Heren, de start van het Messiaans vrederijk. Yeshua, de Messias, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wat een dag zal dat zijn. Hij komt uit het oosten, hè? Daar kwam hij vroeger al vandaan, wist je dat? Als hij bij Martha, Maria en Lazarus was geweest, dan kwam hij uit Betanië, is ook uit het oosten. Hè? Dan kwam hij uit Betanië, als je er bent moet je maar die kant op kijken. Dan moest hij over de Olijfberg heen en dan ging hij zo de stad in. En straks komt hij weer uit het oosten. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen neerdaalt. Hij gaat komen, de vredevorst, de zon van de gerechtigheid. En na die achtste dag, na die zevende dag, volgt de achtste dag. En naar mijn overtuiging is dat een beeld van het nieuwe begin. Op de achtste dag bidt het Joodse volk voor regen, voor verfrissing, voor nieuwheid. Een nieuw begin, de achtste dag, dat is naar mijn overtuiging. De eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En mag ik tenslotte nog een klein stukje lezen uit Openbaring hoofdstuk 21. En waar gaat het in Openbaring 21 over? Daar gaat het over de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. Daarom zijn heel veel profetieën, kijk dat kan ik vanavond niet uitleggen, maar heel veel profetieën die over het Messiaans vrederijk gaan, worden in de kerk uitgelegd als de eeuwige toestand. Ja, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nee, dat is de periode. Heel veel wat Jesaja profeteert bijvoorbeeld, dat is de periode voor de nieuwe hemel en voor de nieuwe aarde. Het is de overgangsfase naar de periode dat God zal zijn. Alles en in allen. Nou, en ik ga deze serie en deze avond en bijna dit jaar afsluiten met misschien wel de mooiste woorden uit de Bijbel, voor zover ik dat mag zeggen. Wat staat er in hoofdstuk 21 van Openbaring, het eerste vers? En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee, die was niet meer. En dan vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel. Kijk, daar heb je hem. Zie de tent van God. Daar heb je de tabernakel, de soeka. De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. En alsof het nog niet genoeg is. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Geen jammerklacht zal er meer zijn. Ook zal er geen moeite meer zijn. Dat is wat. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hé, hey, wat was Sukkot ook alweer? 7 dagen je verblijden in de Heere, ondanks je omstandigheden. Maar er komt een dag dat God weer onder de mensen zal zijn. En dan zal er geen rouw, jammerklacht of moeite meer zijn. Hier op aarde moet je je leren verblijden te midden van moeite. Te midden van verdrukking, van jammerklacht, van rouw. Maar daar zal het voorbij zijn. Dat is ook goed om over na te denken, toch? Als je zegt, ik wil me verblijden in de Heer, maar wat heb ik het zwaar op dit moment. Maar er komt een dag dat je je én verblijdt en van alle ellende verlost bent. Nou, dat vind ik een prachtige gedachte om vanavond mee te gaan slapen. En wat staat er dan tenslotte? En hij, vind ik ook mooi, hè, die op de troon zit. Wie zit er op dit moment? Wie regeert er in deze wereld? De duivel. Jezus zegt het tot 3 keer toe in het Johannes-evangelie. Dat Satan de overste is van deze wereld. De vorst van deze wereld. Maar er komt een dag en hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En weet je wat zo'n zegen is? Dat we vandaag mogen getuigen. Dat nieuwe, dat is die al in mij begonnen. Ik heb nieuw leven gekregen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is hier van binnen al nieuw geworden. En straks gaat het ook vernieuwd worden om mij heen. En daarom het hele Loofhuttefeest is 1 grote lofzang op Gods grote daden in verleden, in het heden en in de toekomst. En daarom zeggen we tegen elkaar met de woorden van Filippenzen 4 vers 4.
verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor dit geweldige feest. Wat ons een perspectief geeft op die dag die gaat komen, die zevende dag. En oh ja, zeker, er zal nog heel veel gebeuren in deze wereld, ook aan moeitevolle omstandigheden, daar ben ik van overtuigd. Maar u werkt wel daarop aan, op het herstel van alle dingen. En dat gaat u bewerken door uw Zoon, uw enige, uw geliefde, in wie u welbehagen heeft. En Heere Jezus, ik wil u zo bedanken dat we door de feesten en gedenkdagen u dieper mochten leren kennen. Want in elk feest, in elke gedenkdag, lag een lijn naar u toe, naar wie u bent, naar wat u gedaan heeft, naar uw karakter. En wat u zal gaan doen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u ons heeft lief gehad. En we willen vanavond eenvoudig tegen u zeggen dat we u wederkerig lief hebben. En dat we van u houden. Dank u wel dat u tegen ons gezegd heeft. Zoals u het ook zei tegen uw discipelen, ik ben met jullie al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. U woont in ons. U trekt met ons op. Groot is uw trouw, o Heer. Leer ons te leven uit dit perspectief. Heer, er zijn er ook onder ons die verdriet hebben, die rouw hebben. En misschien zo aan het einde van het jaar dat alles weer naar boven komt. Voor het eerst of opnieuw. Sommigen gaan door een moeilijke periode heen, lichamelijk, qua ziektes of misschien psychisch. Of op andere terreinen dat het tegen lijkt te zitten. En dan je verblijden in u. Heere, leer het ons. En ik zeg het ook tegen mezelf. Help ons om in alle omstandigheden op u gericht te zijn. En u te maken tot de bron van ons leven. Heer, we danken u voor deze serie. We danken u voor allen die deze avond hebben bijgewoond. Ga met ons mee, Heer, dit jaar uit en het nieuwe jaar in. En breng ons wellicht op een later tijdstip weer bij elkaar. We willen u geven, voor zover dat mogelijk is, alle lof, alle eer en alle aanbidding. Dank u wel voor de verbondenheid en de liefde met elkaar. Dank u wel dat u de woorden gaf. Dat u degene die dit hebben georganiseerd, de kracht gaf en de wijsheid gaf. Heer, we willen onze zegeningen tellen en u daarvoor erkennen. Geprezen bent u van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Maandag heb ik ook een serie afgesloten in Hardingsveld. Hier sluiten we ook weer een serie af. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. En ik hoop dat je bemoedigd het jaar uitgaat en bemoedigd ook het nieuwe jaar weer ingaat. Dank voor jullie trouwe aanwezigheid.